Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom bij Heilige Getuigen. Uit het boek Jean Lafrance, Het Gebed van het Hart, lezen we verder. En we zijn gekomen ongeveer midden van het boek bij hoofdstuk 2, Nooit Versagen, Het Gebed van het Hart. Nooit versagen. Nu doet zich een vraag voor. Zal de weg naar het voortdurend gebed verboden blijven voor hen die zich niet totaal wisten te geven in een elan dat een roeping tot heiligheid bezielt? Of zal deze weg gesloten blijven voor zondaars en zieken die hun zwakheid ervaren? Dit zou een dubbele onwaarheid zijn. Ten eerste, A. Omdat het domein van onze diepe bedoelingen onbewust is en niemand ooit kan weten of hij liefde of haat waardig is. De diepte van het mensenhart blijft ondoorgrondelijk, zegt de psalmist. B. Omdat het gebed aan de grootste zondaars wordt aangeboden als een universele hulp, waartoe allen worden uitgenodigd, beveelt Christus hun op de eerste plaats aan zonder ophouden te bidden en zich niet te laten ontmoedigen. Men mag niet de communie gaan zonder een oprechte bedoeling en de gegronde hoop dat men in vriendschap met God is. Maar om te bidden is het zelfs niet noodzakelijk geloof te hebben, want het gebed geeft het ons. Zo moeten we nu terugkeren naar wat we bij het begin zeiden. De grond van ons hart moet zich bekeren. Als we niet altijd bidden, is het vanwege ons stenen hart of ons lichaam des doods. We kunnen niet weten hoe diep ons verlangen naar God is, noch in welke mate wij eerlijk alles willen geven, maar we kunnen die totale en diepe gave altijd beschouwen als het essentiële goed dat wij in het gebed vragen. Daar we niet weten of we alles gegeven hebben, zelfs als wij de indruk hebben dat het er nog ver vanaf is, of meer nog, wat nogal gevaarlijk is. Als we menen reeds alles gegeven te hebben, kunnen we het vragen en het zonder ophouden vragen. Of vragen om het zonder ophouden te vragen. Vragen dat het gebed ons als een vloedgolf zou overweldigen. Die volharding is hier essentieel. Zij is het enige zichtbare, nagenoeg zeker resultaat dat de diepte van ons verlangen weergeeft. En daarom duiden de theologen de volharding aan als een van de essentiële hoedanigheden van het gebed dat altijd verhoord wordt. De andere hoedanigheden komen uiteindelijk neer op het vragen naar deze overweldiging door het voortdurend gebed. We kunnen niet weten wat de grond is van ons hart en wat de grond van ons hart waard is. Wel kunnen we duidelijk genoeg weten wat de volharding is, om haar te betrachten en onze pogingen te toetsen. De volharding bestaat er niet in onze tekortkomingen te ontkennen, zelfs niet de periode van ontrouw, hoewel zij evident beoogt daaraan te weerstaan. De volharding bestaat essentieel daarin de weg opnieuw te gaan zonder het ooit op te geven. Wat er ook gebeuren mag, na elk onweer of iedere periode van onverschilligheid. Het is het geduld van de spin die eindeloos opnieuw haar web begint, iedere keer als zij ziet dat het vernield is. Het is een geheime vasthoudendheid, innerlijk en soepel, het tegenovergestelde van koppigheid, onbuigzaamheid of enthousiasme. Het is een deugd die door en door nederig is. Door en door is ze nederig. En wederkerig is de nederigheid door en door volhardend. Zij is nooit ontmoedigd. Het is altijd de hoogmoed en deze alleen de hoogmoed die de moed opgeeft. Maar wat moet men doen als men zich hoogmoedig voelt? Erkennen dat er in ons twee mensen zijn. En het kind van God dat nederig is door het gebed vrijmaken. Zodra iemand die hoogmoedig is oprecht begint te bidden, en vooral als hij vraagt om nederigheid, heeft hij reeds opgehouden hoogmoedig te zijn. Laat hij in zijn inspanning volharden en hij zal zeker slagen, maar hij mag de moed niet verliezen door zijn min of meer frequent terugkerend vlagen van hoogmoed. Het vaststaan in de hoop zal zijn krachtigste en meest doeltreffende daad van nederigheid zijn. Wat we zojuist zeiden, van de hoogmoed kan men nog meer redenen gezegd worden van alle minder zware beletselen, alle hartstochten en alle verraad die ons onvermoeibaar van het gebed afwenden. Als de terugkeer naar het gebed even onvermoeibaar is, dan is de overwinning verzekerd. De vaders zeggen ons graag, als ge de gave van meesterschap over uzelf niet bezit, weet dan dat de Heer u door het gebed wil redden. En zij herhalen dat met zijn hartstochten niet door eigen kracht moet trachten te overwinnen, maar dat men zonder ophouden zijn toevlucht nemen moet tot het gebed. En zij voegen eraan toe, als de tijd van het gebed langer wordt en het hele leven in bezit gaat nemen, zult ge daar niet meer aan denken en geen tijd meer hebben om kwaad te zijn of kwaad te doen. Laten we luisteren naar wat Serafim van Sarov zegt in verband met het gebed en de andere goede werken. Ik citeer. Ongetwijfeld, ieder goed werk verricht in de naam van Christus schenkt de genade van de Heilige Geest. Maar het gebed meer dan wat ook. En dit staat altijd tot onze beschikking. U zou bijvoorbeeld naar de kerk willen gaan, maar de kerk is veraf of het officie is afgelopen. U zou een aalmoes willen geven, maar er is nergens een arme te zien of u hebt geen geld. U zou maagd willen blijven, maar u hebt er de nodige kracht niet toe vanwege uw constitutie of vanwege de hinderlagen van de vijand waaraan uw zwakke menselijke natuur niet kan weerstaan. U zou dit of dat goed werk willen doen, in naam van Christus, maar de kracht ontbreekt u, of er is geen gelegenheid voor. Het gebed echter kent deze belemmeringen niet. Iedereen kan altijd bidden, de rijke zowel als de arme, de notabele zowel als de gewone man, de sterke zowel als de zwakke, de gezonde zowel als de zieke, de vrome zowel als de zondaar. Voor het ogenblik gaan wij er niet verder op in, daar de grondslagen die wij hier bieden in onze ogen de belangrijkste zijn. Vooraleer men weet hoe te bidden, is het van veel groter belang te weten hoe het nooit op te geven, nooit de moed te verliezen. Nog de raad die wij u kunnen geven, nog de raad die de kerk u biedt, zal u bevrijden van de indruk dat ge niet weet hoe ge moet bidden. Wel, integendeel, deze indruk wordt zelfs sterker naarmate het gebed zich verdiept. En de heilige Paulus bekende als eerste dat we niet weten hoe we moeten bidden, en zelfs niet wat wij moeten vragen. Lees je in de Romeinenbrief. We moeten dus niet aan die indruk trachten te ontsnappen, die zou kunnen leiden tot het zoeken van een toestand van bijzonder gevaarlijke tevredenheid, verwant aan het fariseïsme. Het gaat er integendeel om geleidelijk aan te ontdekken wat God ons vraagt. En dit op zo'n scherpe wijze dat men zichzelf niet meer ongerust maakt om te weten of men goed dan wel slecht bidt. Men wordt geheel meegesleept door het verlangen dat het gebed alles zou in bezit nemen. Niet ons gebed, maar de werkelijkheid die van God komt. Dat wil zeggen het gebed van Jezus in ons, de onuitsprekelijke verzuchting van de geest. Nu begrijpt men waarom de starets, de Russische pelgrim, aanraden dikwijls het Jezusgebed te zeggen, zonder zich ongerust te maken over de zuiverheid van zijn gebed. We moeten God aanbieden wat in onze macht ligt. Dat wij zeggen de herhaling van de formule. Zelfs als we de indruk hebben slechts met onze lippen te bidden, zal dit herhaalde gebed van de lippen op de lange duur het inwendige gebed van het hart aantrekken en de vereniging van de geest met God bevorderen. Het gebed, dor misschien en verstrooid, maar voortdurend, schept een gewoonte, wordt een tweede natuur en wordt omgevormd tot een zuiver, lichtend gebed, een wonderbaar gebed van vuur. Zo stelt de apostel het gebed boven alles. Ik bezweer u voor alles te bidden. Van een christen eist men veel goede werken, maar het werk van het gebed gaat alle anderen te boven. Want zonder het gebed kan er niks goed gebeuren. Zonder het veelvuldige gebed is het niet mogelijk de weg te vinden die naar de Heer leidt, de waarheid te kennen, het vlees met zijn hartstochten en begeerten te kruisigen, in het hart verlicht te worden door het licht van Christus en zich met hem te verenigen in het heil. Ik zeg veelvuldig gebed, want de volmaaktheid en de zuiverheid van ons gebed hangen niet van ons af, zoals de apostel Paulus het ook zegt. We weten niet wat we moeten vragen. Alleen de veelvuldigheid is in ons bereik gebleven als middel om de zuiverheid van het gebed te bereiken, dat de moeder is van alle geestelijke goed. Wat men niet dikwijls zegt in de boeken die over het Jezusgebed handelen, en wat vooral wordt onderwezen door hen die het in praktijk brengen, is de ervaring van de stilte. Ik herinner mij dat ik eens een oude vrouw ontmoet heb die sinds jaren aan Rozenkrans bad, en zij stelde mij een vraag. Moet ik het wees gegroet met de lippen bieden? Zodra ik 's morgens wakker word, schijnt het me toe dat ik in mijn hart betrap op het bieden van het wees gegroet. Het is duidelijk dat men zich hier buiten de gewone wegen van het Jezusgebed bevindt en dat men geen precieze raad meer kan geven. Wanneer men zo zijn hart van gebed gewaar wordt, is men verrast. Men begrijpt het belachelijke van zijn eigen verlangens en pogingen, men laat zich meevoeren op de golf van het gebed en, komen wat komen. De geest van kindschap blijft wel noodzakelijk om zo'n vloedgolf te doorstaan, omdat juist hij alleen bij machte is zich zonder moeite te laten meevoeren door iets wat hem overstijgt. Hij verheugt er zich zelfs over niets te begrijpen. Daarom moet men bij het aanroepen van de naam van Jezus de stilte een plaats geven. Er moeten, om zo te zeggen, orgelpunten in voorkomen. Je roept de naam van Jezus aan en je blijft een ogenblik stilstaan, zodat de stilte in je kan doordringen en je gebed verhinderlijken. Want de relatie met de stilte en het woord is de relatie met de geest en met Christus. Het is goed voor u dat ik heen ga, opdat ik u een andere aanwezigheid kan zenden die geheel geestelijk is en die u in mij zal binnenleiden. De stilte is het binnenste van het ware woord en de logos. Het is de geest die op Christus neerdaalt om hem aan ons te openbaren. Het is de relatie met de duif en het lam. Er bestaat een rationeel en logisch woord. Dat is een woord zonder stilte. Er bestaat ook het woord van de logos. De logos nu is verenigd met de Heilige Geest, want de zalving van de Geest rust op Christus. De Geest is de stilte van Christus, die als het ware een stille is van liefde en vereniging. De Vader en de Zoon zijn één in het wederzijdse stilte, die de omhelzing van de Geest is. Ik herhaal die zin. De Vader en de Zoon zijn één in een wederzijdse stilte, die de omhelzing van de Geest is. Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in wie ik heel mijn liefde heb gesteld. De sleutel van de liturgische kunst is ons die stilte te laten horen, ofwel doordat men pauzeert, ofwel doordat de muziek de stilte omgeeft. Eveneens moet het persoonlijk gebed de ogenblikken van stilte omgeven. Onthoud deze bewonderenswaardige gedachte van Isaac de Syriër: de stilte is de taal van de komende wereld. En dan ervaart de mens een zekere volheid, want het gebed sijpelt door heel het leven heen om het te zuiveren. Het is de plerophorie van de Oosterse geestelijke vaders. Lopen, ademen, werken, de kleinste dingen bekijken, zonder nog te spreken van het gelaat van de broeder, geeft een gevoel van volheid. Een capaciteit om aanwezig te zijn bij elk ogenblik dat voorbij gaat. Het is de ervaring van de verrijzenis in die tijd. Dan komt er een nieuw hoofdstukje. Neemt in alles uw toevlucht tot het gebed. Uit het boek Het Gebed van het Hart. Een van de grootste genaden die een mens in deze wereld kan verkrijgen, is te ontdekken dat hij heel zijn bestaan tot eenheid kan brengen in de naam van Jezus. Dat hij in alle omstandigheden kan bidden en overal vrij en in vrede kan leven. Deze ervaring van blijde volheid in Jezus, plerophorie genoemd, dus de ervaring van blijde volheid in Jezus, anders gezegd plerophorie, wordt reeds hier op aarde beleefd, omdat de naam van Jezus, drager van zijn tegenwoordigheid, het voornaamste instrument is van deze eenmaking. Om goed te begrijpen hoe deze houding van voortdurend gebed mogelijk en realiseerbaar is, ja zelfs voortvloeit uit de moeilijkheden en de vreugden van het bestaan, moet men over de laatste raadgevingen van Paulus aan de christenen van Filippi lange tijd mediteren. Ik lees: verheugt u in de Heer zonder ophouden. Ik zeg het nog eens, verheugt u. De Heer is nabij, hebt geen enkele zorg, maar neemt in iedere nood uw toevlucht tot gebed en smeking, doordrongen van dankzegging, om uw wensen aan God aan te bieden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Brief aan de christenen van Filippi. De gedachte van Paulus is duidelijk. De Heer Jezus is nabij. Hij is aanwezig in leven en levend in onze harten door de kracht van zijn naam. Elke keer dat er zich een nood voordoet, een bekoring opduikt of een vreugde het hart verlicht, moeten we terugkeren naar het gebed en de smeekbeden om onze vragen aan God voor te leggen. En deze smeekbeden moeten doordrongen zijn van lof, van zegening en dankzegging. In één woord, ons leven moet worden omgevormd in eucharistia, Dat zien we in hoofdstuk 4. Laten we van dichtbij deze existentiële houding beschouwen die we bij elke stap in de psalmen ontmoeten. Hoe meer de mens vooruitgaat, des te meer wordt hij zich bewust van zijn beperktheden. Hij wordt omspoeld door golven des doods. Sommige dagen doet hij de ervaring op van lijden en bekoring. De netten van de Sheol omringden mij, voor mij de strikken van de dood. Psalm 18. Men moet dus worden als een kind dat het heel natuurlijk vindt onmiddellijk beroep te doen op zijn vader, met de rustige vrijmoedigheid van een algemeen vertrouwen, en ook een algeheel vertrouwen. En dit moet niet op een intellectuele wijze beleefd worden, maar in het meest alledaagse van het heel gewone leven. Zoals bij de psalmist moet het toevlucht zoeken bij God als een reflex worden. Men moet vanuit de diepten van zijn ellende en zonde leren roepen naar zijn vader. Ik citeer Psalm 18. En de Heer riep ik aan in mijn angst, mijn God smeekte ik schreiend om bijstand. Hij hoorde mijn stem in zijn tempel, mijn kreten bereikten zijn oor. Men moet God geen algemene naam geven, geen naam die overal op past, nog een naam in de derde persoon enkelvoud, maar in de eerste en tweede persoon. Ik roep tot u. Denk bijvoorbeeld aan Job. Neem alle situaties in de schrift, in het leven van heiligen en zondaars, die gekenmerkt zijn door spanningen en conflicten. Waar een tragische spanning of conflict is, daar is altijd een persoonlijke ervaring van gebed. Men moet God dus een eigen naam geven. Gij, mijn vreugde. Gij, mijn smart, die aanwezig zijt in het hart van mijn leven, als een foltering, als een vraag, als een steen des aanstoots. Als we in staat zijn met hartstocht tot God te spreken, hebben wij het hem een relatie van gebed tot stand gebracht. Dan ben je dus in relatie van gebed met God. Op dat ogenblik kan God ons ook als onze ware eigen naam geven. Daarvoor moeten we meer en meer in onszelf afdalen om het punt te bereiken waar er werkelijk een deur is om op te kloppen, op het tijdstip waarop deze deur zal kunnen opengaan. Er zal een ogenblik komen waarop deze deur werkelijk open zal gaan. We moeten dus klaarstaan met een naam voor God. We moeten hem kunnen aanspreken met een naam die aantoont dat wij het zijn die hem zoeken en niet een anoniem menselijk wezen, meneer X of mevrouw Z. Ons zoeken van God speelt zich dus af op het vlak van ons bestaan, door smart, angst en hoop heen en heel de gamma van onze vreugden en onze pijnen. We moeten niet aan een opdracht trachten te ontsnappen, nog onze innerlijke spanningen of de andere ontvluchten. We moeten vermijden onszelf te beklagen, om van iets anders te dromen dan het concrete leven. We blijven ondergedompeld in het dagelijkse, zoals het is. Daar worden we heiligen. Het is niet een manier om het leven gemakkelijker te maken, maar om onszelf te helpen het moeilijke groot te beleven, met zeer geringe middelen. Maar waar ligt dit geheim? Er blijven steeds twee polen. God die liefde is en de lege handen van de mens. Hoe meer de mens vooruit gaat, des te meer wordt hij zich bewust dat hij ver van God is. De onvergelijkelijke. Hij is door een afgrond verwijderd van Gods liefde. Er moet nu een brug geslagen worden over deze afgrond. Op de twee oevers zijn stevige fundamenten gelegd en pijlers rijzen omhoog. Op onze oever is het de nederigheid waardoor de eindige en arme mens deemoedig zijn onvolmaaktheid en zijn onvermogen aanvaardt. Op de oever van de oneindige God is het de barmhartigheid waar de mens in gelooft. Evenals de nederigheid is het geloof in de barmhartige liefde van God een essentiële voorwaarde voor de hoop. Op deze pijlers is de brug gelegd van het liefdevolle vertrouwen en de mens kan tot bij God komen, of liever, God zelf betreedt deze brug, neemt de mens op en draagt hem naar de andere oever. Het is de brug van de hoop, of beter, de dynamiek van het vertrouwen. Het komt erop aan in het geheel niet meer op zichzelf te vertrouwen, maar alleen op God en op zijn liefde. Theresia zegt, het is het vertrouwen en niets dan het vertrouwen dat ons naar de liefde moet leiden. En deze uitspraak resumeert al haar geschriften, reeds een vreeswekkende opgave. Wij betrachten tot God te gaan door het vertrouwen en ook nog door iets anders, daar wij toch enkele kleine steuntjes zoeken, enkele tekenen, enkele zekerheden, tussen haakjes onze inspanningen, onze deugden, het milieu dat ons omringt. Het is eigen aan het vertrouwen niets anders te zoeken, op niets anders te steunen dan op de liefde en de barmhartigheid. Als we God zoeken door het vertrouwen en ook door iets anders, dan houden we op vertrouwen te hebben. Door het en nog iets anders, dan houden we op vertrouwen te hebben in de mate dat wij God zoeken door dat andere en bij gevolg verliezen we alles. Je ziet dat het ernstig is, zo ernstig dat we de moed moeten hebben de zaken tot het uiterste toe onder ogen te zien. We moeten dus op niets anders steunen dan op God, onze rots, onze laatste steunpunt. Vandaar het gebed. Zodra er een gevaar dreigt of er zich moeilijkheden voordoen, roepen we tot God. In de levens van de Griekse heiligen van de 4e eeuw wordt de geschiedenis verhaald van Maximus, die leerde bidden, niet ondanks onrust en verwarring, maar juist daardoor, en omdat zij een werkelijk gevaar betekenden. Conferatur appendix. Vader, wie heeft u het voortdurend gebed geleerd? Als we konden begrijpen dat alles in ons leven aanleiding tot gebed kan zijn, dan zouden we tumult en bekoring gebruiken als springplank naar God. Alle geestelijke meesters bevestigen het, met God is niets onmogelijk. De mens geeft vertrouwen. Marcus hoofdstuk 9. Het is een gebed dat geboren wordt uit wanhoop en uit hoop. De heilige pastoor van Ars, Jean-Marie Vianney. God antwoordt altijd op dit gebed. Ik wil me bekeren. Ik wil zachtmoedig worden. Goed, zuiver. Ik ben meer en meer ontmoedigd, want ik zie goed in dat ik er nooit zal geraken. Ik begin mezelf te kennen. Nee, daar gaat het niet om. Wat nodig is, de werkzame liefde van God te kennen. En deze liefde wordt ervaren niet uit boeken, maar door Hem om hulp te roepen. Wat te moeilijk of zelfs onmogelijk is, zal dan door onze toevlucht te nemen tot God te verwezenlijken zijn. Toevlucht zoeken bij God moet tot een reflex worden. Men moet niet zomaar eens zijn toevlucht nemen, alles ligt in de kracht van de vraag, in de kwaliteit van de liefde, van het smeekgebed. Dan laten we de drie dynamismen van de christen spelen, geloof, hoop en liefde. Langzamerhand moet onze drievoudige relatie met God gesterkt worden door onze toevlucht te zoeken bij Hem. In het begin is deze nog zwak, daarna zal ze steeds krachtiger worden, zoals alles wat wordt beleefd en beoefend. Dit veronderstelt krachtige smeekbeden en hardnekkig beroep doen op God, een stormloop van liefde. We moeten ons niet ongerust maken over de zwakheid van ons eerste hulpgeroep en tot God zeggen, Heer, Ik geloof dat gij me op dit ogenblik daarvoor de kracht kunt geven, omdat u me lief hebt. Maar we zullen altijd klein blijven. Toch zullen we met God de meest uitzonderlijke en meest authentieke relatie beleven. Hem het onmogelijke vragen, met andere woorden, de mogelijkheid voort te gaan daar waar de weg menselijkerwijze is afgesloten. Vandaar deze schijnbare paradox. Ga met lege handen naar God, maar dan zal alles afhangen van de kracht van je smeekgebed. Al wat gij de Vader zult vragen, geloof dat gij het reeds hebt verkregen in het geloof. Dat is de weg van de heiligheid. De heiligheid is niet gelegen in deze of die praktijk, maar in een gesteldheid van het hart, die ons bewust maakt van onze zwakheid en tot een stoutmoedige doet vertrouwen op de goedheid van de Vader. Heilige Theresia van Lisieux. Het is een eenvoudige gesteldheid van het hart dat alles van God wil ontvangen, zonder zelf ooit enige deugd of kracht te bezitten. Eenvoudig en niet eenvoudig. De dubbele moeilijkheid is onszelf zeer zwak te zien tot aan het eind van ons leven en tegelijk een stoutmoedig vertrouwen te hebben in God. Maar redeneringen zullen ons deze twee dingen niet geven. Men moet proberen. Men moet het doen. Beklaag je niet dat je niet slaagt wanneer je je ermee tevreden stelt naar deze woorden te luisteren zonder iets te doen. Dan heb je geen recht meer je te beklagen. Dat men hierin kan slagen, daarvan kan ik u duizenden bewijzen geven. Dat van de heilige Theresia van Lisieux, van Silouan en van de Oosterse monniken. We beginnen nu het hoofdstukje 4, zijn hart filteren in Jezus. Hoe kunnen we in deze praktijk deze houding beleven? Het gaat er om een fundamentele en traditionele houding van de Oosterse spiritualiteit terug te vinden. Het filteren van de gedachte in de veelvuldige herinnering aan de naam van de Heer Jezus. In het Westen ontmoeten we ongeveer eenzelfde geestelijke beweging. We zullen aan enkele uitingen van deze houding herinneren. Het gewetensonderzoek bij de heilige Ignatius. De herinnering aan God bij de heilige Benedictus. Het anagogische streven bij Sint-Jan van het Kruis. De heiliging van het ogenblik bij Père de Caussade. De weg van de overgave bij de heilige Theresia van Lisieux. Het gaat altijd om diezelfde houding. Er is in ons een hele vloed van verlangens, van inwendige indrukken, uitwendige gebeurtenissen die ons in een wervelwind brengen. En toch zijn we gedoopt. De Heilige Geest woont in ons en Christus leeft in onze harten door het geloof. We zullen dus altijd verse herinneringen weer oproepen aan de bron waaruit we zijn geboren. En wij dompelen er onze verlangens en onze indrukken in onder, om heel ons wezen te laten doordrenken van het leven van de Geest. We ontwikkelen de levende herinnering aan de Heer Jezus tot zelfs in het binnenste van die gedachten, opdat Hij ze zou uitzuiveren. Tot zover de lezing uit dit boek, Het Gebed van het Hart. Dat is bij de monastieke Cahiers uitgegeven, Het Gebed van het Hart, in de reeks van Heilige Getuigen. Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende keer.